Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen van Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder volgt in vers 4 van Psalm 130. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 70, het derde vers. Ik ben o driftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij. Wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt. En vervolgens wordt u gelezen uit Micha 7, daarvan het zevende tot en met het twintigste vers. Maar luisteren we eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Gods woord deze morgen in de profetieën van Micha, hoofdstuk 7 en daarvan het 7e tot en met het laatste vers. En daar lezen we Gods woord als volgt. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heere een licht zijn. Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoere. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien, en schaamte zal haar bedekken, die tot mij zegt, waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien, nu zal zij worden tot vertreding als slijk der straten. Ten dagen als hij uw muren zal herbouwen, te dien dagen zal het besluit verre heen gaan. Te dien dagen zal het ook komen tot u toe, van Assur af, zelfs tot de vaste steden toe, en van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee, en van gebergte tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting, zijn inwoners halve vanwege de vrucht harer handelingen. Gij dan, wijd uw volk met uw staf, de kudde uwer erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land, laat hen weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien, als in de dagen toen gij uit Egypteland uitoogt. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al haar macht. Zij zullen de hand op de mond leggen. Hun oren zullen doof worden. Zij zullen het stof lekken als de slang. Als kruipende dieren der aarde zullen zij zich beroeren uit hun sloten. Zij zullen met vervaardheid komen tot de Heere onze God en zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Tot zover de schriftlezing. Vanavond, gemeente, hopen wij met Gods hulp stil te staan bij bijzondere adventstof. Deze morgen willen we met Gods hulp nadenken over Micha 7 en daarvan het 18e en 19e vers. Waar het woord van God in onze tekst luidt: wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Grote, eeuwige en genadige Heere in de hemel, wilt u ons hart vervullen met eerbied wanneer we deze morgen in het gebed tot u zoeken te naderen? Heere, wij hebben zo nodig de geest der genade en der gebeden, ook wanneer wij tot u komen en juist wanneer we tot u komen in het gebed. Geeft u ons een besef van het grote voorrecht dat u ons ook op deze dag hebt willen samenbrengen onder de klanken van uw woord, of dat u het ons geeft dat we mogen meeluisteren. En Heere, als u ons dat geeft, dan moeten wij voor uw aangezicht belijden: wij hebben dat niet verdiend. Onze voeten, onze handen, onze ogen, onze gedachten, onze lippen, ze hebben zo tegen u gezondigd. En als wij terugdenken, Heere, aan wie we in de achterliggende dagen waren, en het licht van uw woord en van uw heilige wet valt over ons leven, en het licht van uw geest komt daarbij, dan zullen we ons ook voor u mishagen en verootmoedigen. Heere, geeft u ons dat we dat zullen doen, want dat is nodig, leert uw woord. Maar dan is het zo'n wonder dat u ons toch nog samenbrengt. En dan bidden wij u of u ons vanmorgen uw zegen wil geven, als we straks hopen te gaan luisteren naar de prediking van uw woord. Heere, wil het ons aan niets doen ontbreken. Geeft u dat het woord van deze morgen niet alleen duidelijk mag zijn en helder voor de kinderen en voor de jongeren en voor de ouderen, maar geeft u boven alles dat uw woord door uw geest wordt gebracht in zondaarsharten. En dan weet u wat we nodig hebben, Heere, heel persoonlijk. Wilt u aan hen denken die geen enkele boodschap hebben aan de woorden van onze tekst? diegenen die de woorden wellicht ook onbewogen en onverschillig hebben aangehoord. Heren, wilt u het woord van vanmorgen gebruiken om hen te brengen in een gemis van wat ze niet kunnen missen. En wilt u geven, heren, dat ze uitgedreven mogen worden tot u. Om vanuit het gemis te roepen en te vragen aan u, die het hebt gezegd, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. We bidden u, heren, voor diegenen onder ons, wie er hart misschien heeft gehunkerd onder de woorden van onze tekst. O, als dat eens heel persoonlijk mijn troost mocht zijn. Heren, wilt u hen dichtbij brengen. Dat kan nooit om hun hunkeren. En dat zult u ook leren aan zondige mensenkinderen. U slaat alle gronden weg waarop wij denken te kunnen steunen buiten de ene grond, de Heer Jezus Christus. Maar heren, wilt u zondaren plaatsen op die grond? En wilt u hen vertroosten met deze woorden? Ja, geeft u dat uw woord mag zijn tot een levende troost voor degenen die u kennen en vrezen mogen door genade. En wilt u ze brengen bij de hoogten en de diepten van de tekst van vanmorgen? Heren, zo vragen wij om wat nodig is bij het luisteren. Maar we bidden u ook om wat nodig is bij het spreken. Geeft u, heren, daarin dat uw dienaar bewaard wordt voor alles van zichzelf. Dat hij uw woord en uw woord alleen bedienen mag. We bidden u, heren, voor alle uw dienaren die deze zondag geroepen worden om uw woord te bedienen of die dat door omstandigheden niet kunnen. We denken in dat verband ook heel bijzonder aan verschillende predikanten die deze gemeente hebben gediend of uit deze gemeente afkomstig zijn. We denken aan dominee De Butter. We dragen hem in de zorgen over de gezondheid aan u de Heere op. Geef hem wat nodig is in alle opzichten, persoonlijk en ambtelijk. We bidden u voor dominee Baars. Geef ook hem, heren, wat hij nodig heeft. Gedenk ook hem, samen met zijn vrouw, degene die hem lief zijn. We bevelen ook hen aan de troon van uw genade aan. Heren, we denken aan onze broeder van de Meij, met de gemeente van Driebergen. U kent de omstandigheden, heren, ook deze morgen. En we leggen alles voor u neer. En we bidden, heren, of u uw kudde wilt wijden. Zoals we het net hebben gelezen, heren, mag het ons gebed ook zijn. Gij dan, wijd uw volk met uw staf, de kudde uw erfenis. Heren, we dragen ze zo aan u op, ook de herder en leraar die u aan deze gemeente hebt toevertrouwd en geschonken, onze vriend en broeder dominee Procé. Gedenk ook hem, heren, met zijn vrouw en alle die hem lief zijn. Stel hem in het midden van de gemeente van Middelharnis tot rijke zegen. En wees, heren, in alle opzichten hem gedachtig. We dragen ook onze vriend en broeder dominee Kivit aan u op, afkomstig uit deze gemeente en er zijn zorgen over zijn gezondheid. U kent de situatie op het volmaakt. En u weet, heren, wat wij aan uitslagen nog verwachten. Maar gedenk hem, ook met allen die hem lief zijn, zijn vrouw en hem, we dragen hen aan u de heren op. Heren, u hebt u niet onbetuigd gelaten, u hebt willen vertroosten met uw woord. De Heere is goed. Hij is tot sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent degene die op hem betrouwen. Laat dat zijn troost mogen zijn en blijven. Zo dragen we, Heere, ook de zieken van de gemeente van Middelharnis aan u op. U kent ieders omstandigheden. U weet van lichamelijke zorgen en moeiten af. Heere, ze kunnen ons zo in beslag nemen. Ook de onzekerheid, wanneer we in afwachting zijn van uitslagen. Maar mochten we het eens in uw hand geven, Heere. En achter u aankomen. Dat bidden we u niet minder voor hen die om psychische redenen door diepe dalen moeten gaan. Wilt u hen uw licht schenken, uw troost niet onthouden en ook hen sterken. We dragen aan u op de rouwdragende, die juist in deze donkere dagen van december zulke moeilijke dagen kunnen doormaken. Heere, wil u ook aan hen denken. En wil u ook hen vertroosten, zoals u dat alleen kunt. En daar wilt u toch juist ook de prediking van uw woord voor gebruiken. Zou u dat willen doen vanmorgen? Zo bidden wij, Heere, om een zegen. Help onze kinderen en jonge mensen bij het luisteren. We dragen aan u op degenen die afgedwaald zijn, die hier vanmorgen zeker hadden kunnen zijn en die toch niet de moeite hebben genomen om naar uw huis op te komen. Heere, ze zijn voor u niet onbereikbaar. Wil ze opzoeken waar ze zijn. Wil ze brengen onder uw woord en op de werkplaats van uw Heilige Geest. En wilt u ze brengen tot bekering. En schenk ons zo een onverdiende zegen. Sterk alle die een taak hebben in de dienst. Onze koster en organist dragen we aan u op. Hoor en verhoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Van de lofzang van Zacharias zingen wij het eerste en het vierde vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En ook het vierde vers. Dus wordt het Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. 1 en 4 van de lofzang van Zacharias. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst in een tweetal collecten. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de zondagsschool. En de Heere zegene u en uw gaven. 38, het tweede vers willen we straks na de prediking zingen. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 138. Geliefde gemeente, in onze tijd en in ons land komen wij steeds vaker in aanraking met mensen die behoren tot andere godsdiensten. Dat kan zomaar gebeuren op school, tijdens de studie, op uw werk, bij andere gelegenheden. En dan kan de vraag zich opdringen, Wat is het unieke van het christelijk geloof? Waarin is de Bijbel, waarin is het christelijk geloof uniek? Antwoord op die vraag vinden we eigenlijk ook al in Gods eigen woord. Want zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament zien we hoe de dienst aan de ware God stuit op allerlei vormen van afgodendienst. En dan wordt die vraag ook gesteld. U komt hem tegen in het Oude Testament, onder meer wanneer we de dichters en andere schrijvers in het Oude Testament horen uitroepen in verwondering: Wie is een God als gij? En als die woorden klinken, zo letterlijk in deze vorm of net iets anders, dan worden daar heel verschillende dingen aan verbonden. Soms wordt er vervolgens gesproken over Gods macht in de schepping. Wie is die God die alle dingen geschapen heeft? Daarin ligt zijn uniciteit, het unieke van deze God. Soms wordt herinnerd aan de wonderlijke verlossing uit Egypteland. Want het volk van Israël heeft het gezongen aan de oevers van de Schelzee, dat er niemand gelijk is aan de Heere die hen zo had uitgeleid. Maar diezelfde vraag, diezelfde uitroep in verwondering, treffen we ook aan in onze tekst van vanmorgen. En dan wordt ze betrokken op het wonder van de vergeving van de zonde. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft? En met Gods hulp willen we bij die woorden stilstaan. We schrijven erbij Micha's lofzang op Gods vergevende genade. Micha's lofzang op Gods vergevende genade. En we letten op drie dingen. Allereerst wat God vergeeft. En dan zullen we, na een korte inleiding over wie Micha was, een streep zetten onder de woorden ongerechtigheid, vers 18, overtreding, vers 18, en zonden, vers 19. Wat God vergeeft. In de tweede plaats, waarom God vergeeft. En dan lezen we het tweede gedeelte van vers 18. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. En ook het begin van vers 19. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Waarom God vergeeft. En tenslotte, hoe God vergeeft. En dan gaan we eerst nog weer even terug naar het eerste gedeelte van vers 18. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft? Om vervolgens nog kort te letten op het laatste gedeelte van vers 19. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Dus wat God vergeeft, waarom God vergeeft en hoe God vergeeft. Micha, niet zo'n hele bekende profeet uit de kleine profeten. We kennen hem wellicht nog het meest vanwege die heel bekende woorden die u enkele weken geleden samen met uw eigen herder en leraar hebt overdacht. Micha 5, vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, want uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Over de persoon van Micha is niet zo heel veel bekend. Hij leefde zo'n 700 jaren voor de komst van de Heer Jezus Christus in Bethlehem. Zo in de tijd van de grote profeet Jesaja. Eigenlijk weten we van de man niet veel meer dan zijn naam, Micha. En als we die naam letterlijk vertalen, dan wil die naam zeggen: wie is gelijk aan, en dan mag u aanvullen, aan God. Of wie is gelijk aan de Heere? Dat is de betekenis van de naam van de profeet. En als we vanuit de betekenis van die naam even letten op onze tekst, dan zien we het eigenlijk direct aan het begin van de tekst. Micha 7 vers 18. Wie is een God gelijk gij? Micha heeft zijn eigen naam verwerkt in dat wonderschone lied aan het einde van zijn profetenboek. Zo weinig als we weten van de persoon van Micha, des te meer weten we van zijn profetieën, want zijn boekje hebben we voor ons. En wat was Micha voor profeet? Om onze tekst van vanmorgen een klein beetje te belichten, blik ik dan met u eerst even terug in hoofdstuk 3, vers 8. Daar vindt u een aantal woorden die we ook in onze tekst weer tegenkomen. Micha zegt in hoofdstuk 3, vers 8, maar waarlijk, ik ben vol kracht van de geest des Heren en vol van gericht en dapperheid om Jacob te verkondigen zijn overtreding en Israël zijn zonde. Dus Micha, hij is, en dat wordt ook wel bevestigd als u het hele profetenboekje zou doorlezen, Micha is een boetgezant geweest. Micha heeft de overtreding van Jacob, de zonde van Israël, aan moeten wijzen. Heel concreet, zonde tegen God in de vorm van afgodendienst, zonde tegen de naaste en ook tegen God in de vorm van onrecht en het verdrukken van de armen. Micha heeft, ja, in de kracht van de Heere, want hoe zou een mens het anders kunnen, de schuld en de zonde van het volk concreet moeten aanwijzen, steeds weer. En dan vindt u die woorden zonde en overtreding ook nog een keer helemaal aan het begin van Micha. Micha 1, het vijfde vers. Daar wordt het oordeel van de Heere aangekondigd en dan moet Micha er in hoofdstuk 1 vers 5 bij zeggen: dit alles om de overtreding van Jacob en om de zonden van het huis Israëls. En dan vraagt hij er heel ontdekkend bij: wie is het begin van de overtreding van Jacob? Is het niet Samaria, de stad waar de koning woonde? En wie is het begin van de hoogten van de afgoderij van Juda? Is het niet Jeruzalem, opnieuw de stad waar de koning woonde en waar de tempel stond? Maar vanwege de zonde en vanwege de overtreding van het volk moet Micha dan ook komen met de profetie van het naderende oordeel van God. En dan zegt hij het tegen de mensen die daar nog zo heel gerust in Jeruzalem wonen, dat Jeruzalem geploegd zal worden als een akker. Kortom, Micha, vooral een prediker van zonde en van Gods oordeel over de zonde. En toch heeft die prediking vrucht gedragen. Want in hoofdstuk 7, en dat is nog even iets over de grote lijn van het profetenboek, in hoofdstuk 7 komen we een overblijfsel tegen, een rest tegen van het volk van Juda en het volk van Israël, die door het oordeel van de ballingschap heen gedragen wordt door God, en die door de oordelen van God heen gebracht wordt tot de belijdenis, hoofdstuk 7 vers 9, ik zal des Heren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Een volk dat heeft geleerd, een overblijfsel, een rest die heeft geleerd dat God geen onrecht doet als hij komt met zijn oordelen. Een volk dat de schuld heeft geëigend en het heeft gezegd, ik heb de straf van de Heere verdiend, want ik heb tegen hem gezondigd. Dat wordt bedoeld met de woorden in hoofdstuk 7 vers 9. En toch, en tegelijkertijd ook, dat zevende vers, maar al heb ik gezondigd, ik zal uitzien. Ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijn zeils. Mijn God zal mij horen. Daar gebruikt Micha het beeld van een wachter op de muren of op de wachttoren van een stad in de nacht. En het kan niet zo donker zijn. Of daar staat die rest, dat overblijfsel van Israël, ingespannen, wachtend, turend. Of de Heere al komt met zijn gunst en met zijn genade. Wel gemeente, als we zo even de lijn hebben getrokken, zo door het, dwars door het kleine boekje van Micha's profetieën heen, dan zullen we daar toch ook vanmorgen, u en ik en jij, onze leven naast moeten leggen. Waar bevinden wij ons eigenlijk, geestelijk gesproken? Konden we wat meekomen? Is het misschien zo dat in ons leven juist de prediking van schuld en van oordeel heel erg op ons afkomt? Is het zo dat de prediking van Gods wet ons heeft mogen brengen tot de belijdenis die we vinden aan het slot van het profetenboek? Ik zal des Heere gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Of heeft de prediking van de heilige geboden van de Heere en de ernstige aanzegging van het oordeel van God ons nog nooit op de knieën gebracht? Na al die jaren dat we die prediking hebben gehoord hier in de kerk aan de Hoflaan in Middelhannis, zijn er vanmorgen onder ons die mogen zeggen, maar dat andere, dat is me ook niet onbekend. Ik zal uitzien en wachten op de God mijns heils. Wel, het is tegen die achtergrond dat de woorden van onze tekst gaan klinken. Micha, hij mag het de rest, het overblijfsel van de erfenis, zoals hij het noemt in onze tekst. En die uitdrukking betekent het overblijfsel onder Israël dat gespaard wordt, niet omdat het beter is, niet omdat het waardiger is, maar, zal Paulus later schrijven, het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Micha mag het dat overblijfsel voorzingen. En we mogen het vanmorgen allemaal horen. Al zal de boodschap vanuit dit Bijbelgedeelte heel verschillend en heel onderscheiden kunnen zijn naar ons geestelijk gesproken. Maar dan mag Micha het gaan zingen. Wie is een God gelijk gij? In grote verwondering zingt de profeet het. Wie is aan u gelijk die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat? Onze eerste vraag was, wat vergeeft God? En ik had u gezegd, we zouden heel kort letten op die drie woorden. En dan beginnen we maar aan het slot van vers 19, het woord zonde. Wij weten denk ik allemaal wat dat woord zo letterlijk betekent. Dat betekent het missen van het doel. Dat is zonde allereerst. God, die niet alleen staat aan het begin van hemel en aarde, maar die ook staat aan het begin van jouw leven. Van uw leven en van mijn leven. Hij heeft ons geschapen opdat we hem zouden eren. Hem zouden groot maken. Hem zouden loven. Dat is het doel van je leven. Van mijn leven. Maar hoe hebben we dat doel gemist? Iedere zonde. Iedere overtreding van de wet van de Heere. Iedere zondige gedachte die door ons heen flitst. Het is het missen van het doel. Iedere keer dat wij onze mond gebruiken om een zondig woord voor te brengen. Het is het missen van het doel. Dat is een eerste woord waarmee Micha de zonde tegen de Heere aanduidt. Het missen van het doel. En dan een tweede woord wat in onze tekst gebruikt wordt, vers 18, ongerechtigheid. Dat is een woord met een wat andere betekenis. Dat wil vooral zeggen het afbuigen van de rechte weg. Stelt u zich de wet van de Heere voor als een rechte weg, als een goede weg ook. En elke zonde, dat is het afbuigen van de weg. Het inslaan van een dwaalspoor. En dat is de zonde ook. Alle keren dat wij in de achterliggende week gezondigd hebben. Alle keren dat wij nagelaten hebben wat we moesten doen. Alle keren dat wij hebben gedaan wat God verboden had in zijn heilige wet. Was dat een inslaan. En hoe vaak ook niet een moedwillig inslaan van een dwaalspoor. Wat voortkomt uit een krom, een verkeerd hart, dat ligt ook opgesloten in dat woord ongerechtigheid. En dan nog het derde woord, het laatste woord dat Micha hier gebruikt voor zonde, overtreding. Dat heeft altijd weer de betekenis van opstand. Rebellie, een oorlogsverklaring tegen God, gebalde vuisten naar de hemel, overtreding. Ja, dat is de zonde ook, dat was de eerste zonde. Opstand tegen God, een greep naar de macht, als God willen zijn, maar dat is iedere zonde nog altijd. Opstand, ik wil niet dat u koning over me bent. En als Micha zo verschillende woorden heeft gebruikt, eerder in zijn profetie heeft hij de zonde zo moeten aanwijzen. Eerder heeft hij het oordeel van God over de zonde zo moeten aanzeggen. Maar aan het slot van zijn profetenboek mag hij zingen, wie is een God gelijk gij die deze zonde, deze ongerechtigheid, dit telkens weer afbuigen van de rechte weg, deze opstand en deze overtreding, deze gebalde vuisten naar de hemel, Wie is een God gelijk gij die al deze zonden vergeeft? Als we dat lied van Micha zo horen voor het eerste deel, mag u dan meezingen. Wie onder ons is er die mag meezingen, die ervan mag weten, de Heere vergeeft mijn ongerechtigheid. Hij heeft mijn overtreding, hij heeft al mijn doelmissen vergeven. Wie mag het heel persoonlijk zingen? Wie is een God gelijk gij die mijn ongerechtigheid vergeeft en mijn overtreding voorbij gaat? U hoort het, gemeente, wie dat zingen mag. Die kent eerst iets van het toe-eigenen van de schuld. Wie zingen mag van een God die zijn overtreding vergeeft, die weet ook van mijn overtreding, van mijn zonde, van mijn schuld. Kennen we iets van deze dingen? Kennen we iets van het verbroken hart over deze dingen? Kennen we iets van de belijdenis van Psalm 32, waar precies dezelfde woorden ook weer terugkomen? Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Het kan ook anders vanmorgen. Het kan ook dat de tekst van vanmorgen u juist ontdekt aan uw gemis. En dat is ook een zegen als de Heere dat geeft. Nee, dat houdt u niet voor een zegen als de Heere dat werkt in uw leven, want daar kunt u het niet mee doen. Maar het is toch een voorrecht van nature. Beluisteren we de woorden van onze tekst totaal onverschillig, dan hebben we er eigenlijk geen boodschap aan. Dan zeggen we, nou ja, het is een tekst uit de Bijbel. En we hebben er misschien nog niet eerder een preek over gehoord, en ook wel eens goed om te horen. Maar als de Heere door zijn geest dit woord gebruikt om u in uw gemis te brengen, dan ziet u er iets van, dit mis ik. Dit wat Micha hier zingt, dat God de ongerechtigheid vergeeft, dat mis ik en ik kan het niet missen. Ik heb het zo nodig. Dat kan zijn dat dat je ontdekking wordt wanneer je nog jong bent. Dat je met alle plannen voor dit tijdelijke leven toch ziet en ontdekt, Heere, maar ik mis het allerbelangrijkste. Ik mis de vergeving van mijn schuld, van mijn zonde. Dat kan zijn als u al ouder geworden bent. Als de dood steeds dichterbij komt en het graf steeds dichterbij komt en de grote ontmoeting met God. En u het zegt, Heere, wil u mij dat toch geven? Wat hier staat in de tekst. Wiens hart wordt vanmorgen vervuld met een hunkerend verlangen. Heere, wilt u doen wat u daar gezegd hebt in Micha 7, vers 18 en 19, heel persoonlijk in mijn leven. Juist wanneer dat uw vraag is, wanneer dat jouw vraag is, dan gaat de vraag ook dringen, hoe en allereerst waarom vergeeft God de zonde? En we komen bij onze tweede vraag, waarom God vergeeft. En dan lezen we verder in onze tekst. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid. God houdt zijn toorn niet in eeuwigheid. Dat betekent dus dat de zonde, dat mijn zonde, dat zelfs de zogenaamde kleine zonde van mij wel Gods toorn oproepen. Dat de heilige haat van de Heere tegen de zonde daarover is. Dat ik met mijn zonde en met mijn ongerechtigheid niet voor God bestaan kan. Maar nu zegt onze tekst, hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid. Waarom niet? Hoe kan dat? Waarom vergeeft de Heere? Dan lezen we nog iets verder, slot van vers 18. Want hij heeft lust aan goede tierenheid. Dat is het diepste woord in onze tekst vanmorgen, gemeente. Waarom kan God de zonde vergeven? Waarom wil God de zonde vergeven? Is het uw vraag? Is het jouw vraag? Het antwoord van de tekst luidt: want hij heeft lust. God heeft een diepe vreugde aan goede tierenheid. En dat woord goede tierenheid, dat brengt ons vanmorgen bij de eigenschappen van God. Onze kinderen, onze jonge mensen zeker weten wel wat er met eigenschappen bedoeld wordt. Laat ik het heel kort duidelijk maken voor de kinderen. Eigenschappen, dat wil zeggen hoe iemand is. En nu is het vakantie, maar als je nog even terugdenkt aan school, ja, dan hebben jullie een meester of een juf. En zo in de afgelopen maanden heb je wel een klein beetje ontdekt hoe die meester of juf is. Die meester die kan soms misschien streng zijn, maar toch ook wel vriendelijk. En dan is streng een eigenschap van de meester. Of vriendelijk een eigenschap van de meester. Of de juf, als je nog heel jong bent, je zegt misschien die juffrouw die vind ik echt lief. Wel, dat is een eigenschap van de juf. En nu, met eerbied gesproken, want een meester en een juf zijn mensen, maar nu met eerbied gesproken, naar de Heere toe. De Heere heeft ook eigenschappen. Woorden die duidelijk maken hoe de Heere is. En die eigenschappen die worden in de eerste Petrusbrief met een prachtig woord genoemd, de deugden van God. Dat komt omdat het alleen maar glanzende, positieve, grote, heilige eigenschappen van God zijn. En één van die eigenschappen is, hij heeft lust aan goede tierenheid. Dat betekent, gemeente, dat God er een diepe vreugde in heeft om zijn beloften te vervullen. Dat is een eerste betekenis van dat woord. God heeft er een diepe vreugde in om zijn beloften te vervullen. God heeft er een diepe vreugde in om trouw te zijn aan zijn eigen trouwverbond. God heeft er een diepe vreugde in om zich eenzijdig helemaal van zijn kant over te buigen naar arme, rechteloze zondaren die niets meer verdiend hebben dan de eeuwige dood. Daar hebt u het hart van God. Micha hoort in onze tekst het hart van God kloppen en hij zegt het. Hij heeft lust aan goede tierenheid. God ziet neer op een zondig mensengeslacht. Mensen met zonde, overtreding, ongerechtigheid. En nu heeft God er vanuit het diepst van zijn wezen een vreugde in om zich naar zulke zondaren over te buigen en om ze zo schuldig en zo arm en zo ellendig als ze zijn, hun schuld te gaan vergeven. Om hen te verlossen. Hij heeft lust aan goede tierenheid. Geliefde gemeente, hier brengt Gods woord en hier brengt de profeet Micha ons bij de bronnen van de zaligheid. Dat is het allerdiepste wat er in Gods woord te vinden is. De grond van de zaligheid, dat moeten we allemaal weten. De grond, de enige grond van de zaligheid, de enige grond waarop een zondaar voor God kan bestaan, is Christus. Dat is de grond van de zaligheid. Maar de bron van de zaligheid ligt dieper. Die ligt in Gods eeuwige ontferming. In Gods eeuwige liefde. Die ligt in de deugden van God. Die ligt hierin. Hij heeft lust aan goede tierenheid. Kind van God, zie hier het hart van God verklaard. Wat is dat een onuitsprekelijk wonder. Want dan gaat u toch in gedachten ook eens even na waar uw zondige hart lust aan heeft. En dan kan u het niet ontkennen in uw leven dat u lust hebt gekregen door genade om de Heere te vrezen. Maar u komt in uw eigen hart toch ook nog zoveel ellendigs tegen dat lust heeft aan iets heel anders. Dat lust heeft aan de zonde. Want de oude mens heeft alleen maar lust aan de zonde. En dan die heilige, rechtvaardige God. Die, zoals onze tekst van vanmorgen het zegt, lust heeft aan goede tierenheid. Die er vreugde in heeft om zich over te buigen naar zo'n zondaar als u bent. En die, en dat mag vanmorgen klinken, die er vreugde in heeft om uw schuld te vergeven. En u, die geestelijk gesproken vanmorgen moet zeggen dat u nergens bij kan. Mag ik u vanmorgen een vraag stellen? Bent u al eens werkzaam geworden met deze deugd van God? Met dit enkele woord uit Micha 7 vers 18. Hij heeft lust aan goede tierenheid. Is dat in uw leven al eens een pleitgrond geworden? Heere, ik ben slecht en ik ben zondig. Ik heb het tegenover u verbeurd en verzondigd. Maar uw woord zegt dat u lust hebt aan goede tierenheid. Zou u die goede tierenheid aan mij willen bewijzen? Zou u zich naar mij willen overbuigen en mij willen verlossen? Zou u mijn schuld genadig willen vergeven? Bent u ooit werkzaam geworden met deze woorden? Want er ligt in onze tekst ook een aansporing in om dit te maken tot een pleitgrond in uw gebed. De goede tierenheid van God. Jawel. Dominee, zegt iemand vanmorgen, jawel, maar dominee, ik zie dat andere woord ook. En ik ervaar dat andere woord ook. Goede tierenheid, u hebt het onderstreept, maar een paar woorden daarvoor, daar staat zijn toorn. En dat is wat ik moet inleven. Dat is wat ik zo bemerk in mijn leven, dat Gods toorn op mijn zonde rust. En als ik het woord van de Heere hoor, en als ik het woord van de Heere lees, en als ik lees over zijn goede tierenheid, dan is het alsof alles me toeroept, dat is niet voor u. En dan krijg ik alleen maar naar me toe de beschuldigingen. En dan krijg ik alleen maar naar me toe de toorn van God. Dat is trouwens ook een ontdekkende vraag vanmorgen voor ons allemaal. Of die dingen ook wel eens echt zijn gaan spreken in ons leven. Want het zou natuurlijk niet best zijn, gemeente, wanneer wij Zo luisterend naar Gods woord en lezend in de Bijbel, ja, eigenlijk alleen maar zouden verzamelen wat ons mooi uitkomt. En dat we bij wijze van spreken het woord goede tierenheid eruit lichten, maar het woord toorn laten liggen. Maar als er nu mensen zijn, ook vanmorgen, die juist die strijd kennen, die zeggen, hoe zal Gods goede tierenheid, met eerbied gesproken, het nu, en dan spreek ik heel menselijk, het winnen van zijn toorn. En daar valt een hele hoop op af te dingen, op die uitdrukking dogmatisch gesproken. Maar dat kan toch wel eens de beleving van iemand zijn. Hoe zou Gods goede tierenheid het nu voor het zeggen krijgen in mijn leven en niet zijn toorn? Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Hoe God de zonde vergeeft. En dan zijn we bij vers 19. Hij zal zich onzer weder ontfermen, zegt Micha. En dat is nog een woord wat iets aanduidt van de deugden van God, van de eigenschappen van God. God is een God van ontferming. God is die God die zich ontfermt zoals een moeder, dat is het beeld vanuit het woord van de grondtekst, zoals een moeder zich ontfermt over een ongeboren kind. Zoals een moeder dat kind op het hart draagt. Zo zal God zich over ons weer ontfermen. Daar moet u ook nog even een streepje onder zetten. Als u vanmorgen ongelukkig in de kerk zit. Want u moet het belijden met de dichter van Psalm 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond na ontvangen genade. En u hebt het alles opnieuw verzondigd en verbeurd. Hij zal zich weder opnieuw ontfermen. Maar hoe dan? Hoe zal dat ooit kunnen? Hoe zal Gods toorn en Gods gramschap worden uitgeblust? Onze laatste gedachte. Hoe God vergeeft? Ik had u gezegd, dan gaan we eerst nog even naar het begin van vers 18, naar dat woord vergeven. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft? Prachtig woord in het Hebreeuws. Woord met een paar betekenissen. Dat woord betekent allereerst optillen. Dat betekent vervolgens wegdragen. En dat betekent tenslotte, zoals het hier goed vertaald is, vergeven. En dat geeft een Bijbels antwoord. Een troostrijk antwoord op de vraag hoe God vergeeft. Want hoe vergeeft Hij? Hij vergeeft door het werk en op grond van het werk van zijn eigen lieve zoon. Die naar deze wereld gezonden is. Die in Bethlehems kribbe is neergelegd. Die kwam om wat te doen. Kinderen, waarom moest de Heer Jezus geboren worden? De Heer Jezus moest geboren worden om de last van de zonde en van de toorn van God tegen de zonde van heel Gods kerk op te tillen. Dat is wat de Heere toch heeft gedaan. Dat is wat Christus heeft gedaan. Hij heeft heel die last van zonde en van schuld op zich genomen. U mag het ook nog anders zeggen. God de Vader heeft de last van de zonde van arme zondaren opgetild. En hij heeft die last gelegd op zijn eigen lieve zoon. En de Heer Jezus is heel zijn leven op aarde bezig geweest om die last te dragen en om die last weg te dragen. En het is op grond van zijn werk dat God de Vader vergeven kan. Hij is met eerbied gesproken het kanaal, beeld dat een van de Schotse schrijvers gebruikt, het kanaal waarlangs en waardoor de goede tierenheid van God kan stromen naar zondaren die de toorn van God verdiend hebben. De Heer Jezus Christus, Hij schittert ook en zijn werk schittert ook in deze tekst in Micha 7. God vergeeft de zonde alleen om zijnentwil, om deze Heer Jezus Christus. En vanmorgen mag Hij u worden aangewezen als die zich vernederende borg en zaligmaker. Vanmorgen mag Hij u worden aangeprezen. Hij is machtig genoeg om uw schuld te dragen. Hij is sterk genoeg om uw schuld te dragen. Hij is zeer gewillig. Gewilliger dan u denkt te zijn om tot Hem te komen, is Hij om tot u te komen. Christus is een zeer gewillige zaligmaker. En Hij mag u vanmorgen worden aangeprezen en Hij mag u vanmorgen worden aangeboden. Opdat u met al uw ongerechtigheid en al uw zonden, met al uw overtredingen, met al die malen dat u uw vuisten hebt gebouwd, dat u God de oorlog hebt verklaard, dat u het hebt gezegd, ik wil niet dat deze koning over me zij. Met al die afbuigingen van Gods heilige wet op het terrein van het zesde en van het zevende en het achtste, het eerste, tweede gebod, noemt u maar op. U wordt opgeroepen om tot Hem de toevlucht te nemen. Om tot Hem te vluchten, zo schuldig als u bent. Want op grond van zijn werk alleen kan God de zonde vergeven. U kunt, en dat moeten we vanmorgen goed onthouden, u kunt nooit een beroep doen op Gods goede tierenheid buiten Christus om. Want buiten Christus is God een verterend vuur, een toornend God. Maar nu kan God de zonde. En mag iemand het vanmorgen in verwondering stamelen naast Micha. Zelfs de zonde van mij en de ongerechtigheid van mij en de overtreding van mij, wel vergeven op grond van het werk van zijn eigen lieve zoon. En als de Heere zo vergeeft, dan vergeeft Hij ook helemaal. En dat brengt ons bij het laatste van onze tekst, vers 19. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Dat is een geweldig krachtig beeld. Een beeld waarbij Micha, die in onze tekst ook door de Heilige Geest geleid terugdenkt aan de doortocht door de Rode Zee, ook denkt aan de farao met de wagens van Egypte die allemaal verzonken in de Rode Zee toen het water daar overheen ging en toen werden ze nooit meer gezien. Maar dan trekt Micha hier de lijn door naar het wonder van de vergeving van de zonde. Hoe vergeeft God de zonde? Zo dat Hij, wanneer Hij ze gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon, er nooit meer op terugkomt. Wanneer Hij een zondaar de schuld vergeven heeft, dan werpt Hij die zonden in de diepten der zee. Wij mensen kunnen het nog wel eens zeggen tegen een ander. Ik vergeef het wel, maar ik vergeet het niet. En dan hoeft er maar iets te gebeuren bij die ander. En dan komen we er in ieder geval in gedachten toch weer erop terug. En soms ook nog wel weer met woorden. Maar de Heere vergeeft zo wonderlijk. Zo volkomen. Omdat hij vergeeft op grond van zijn van het werk van zijn eigen zoon, in wiens bloed de hitte van zijn gramschap geblust is, dan werpt hij de zonden van Gods kerk in de diepten der zee. Hoe staat het in onze catechismus? Ik lees het u maar even voor. Wat gelooft ge van de vergeving der zonden? Vraag en antwoord 56. Dat God om des genoegdoens van Christus wil. Daar hebt u de grond. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. God denkt er zelfs niet meer aan. Hij werpt al die zonden in de zee van eeuwig vergeten. Zo vergeeft God de zonde. Zou je daar niet naar hunkeren? Zou u daar niet heilig jaloers op worden? Zou dat niet uw gebed, uw zoeken moeten zijn? Heere, vergeef me de zonden zo. Nog twee belangrijke vragen, gemeente. De eerste vraag. Maar wie delen er in dit wonder van de vergeving van de zonde? Ik geef u daarop een Bijbels antwoord vanuit onze belijdenis. En ik lees het u maar opnieuw voor. Zondag 31. Hoe wordt het rijk der hemelen door de prediking van het heilig evangelie ontsloten, geopend en toegesloten? En dan is het antwoord alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, aan allen die het ware geloof mochten ontvangen en mochten beoefenen. Al was het onder nog zoveel strijd en onder nog zoveel aanvechting. Het ware geloof dat God schenkt en dat uit genade ontvangen en beoefend wordt. Al zoals aan de gelovigen allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden door God om der verdienste van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen, en hier wordt onze belijdenis scherp, heilzaam scherp, bijbelscherp. Daarentegen, alle ongelovigen die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Wie mogen delen in het wonder van de vergeving van de zonde? Onze belijdenis zegt het. Alle die door een waar geloof deze belofte van het evangelie hebben mogen omhelzen. En hoe hebben ze het gedaan? Arm, schuldig, verloren in zichzelf. Maar te verloren, te schuldig, te arm, om nog het zonder die belofte te kunnen uithouden. Moeder kom ik, arm en naakt, tot deze God die zalig maakt. En het mag hen vanmorgen tot hun verwondering worden betuigd. God heeft al de zonde, al uw zonde, omwille van het werk van zijn eigen lieve zoon geworpen in de diepten der zee. En dan de laatste vraag. Hoe wordt dat dan ondervonden? Hoe wordt dat dan ervaren? Hoe wordt dat dan beleefd? Altijd, geliefde gemeente, bij het geopende woord van God. Altijd bij het geopende woord van God. Nee, ik begrijp, letterlijk gesproken kan de Bijbel wel eens dicht zijn. Maar de Heere zal door zijn woord spreken in uw hart. En hoe worden deze dingen dan ondervonden? In de grootste verwondering. Wie is een God als gij, die de overtreding van zo'n ellendig mens als ik ben, wil voorbijgaan en wil vergeven? Hoe wordt het ondervonden? In de verwondering, en ik heb het meerderen van degene die deelnamen aan het heilig avondmaal wel eens horen zeggen na de bediening. Het is, dominee, het is, als ik erbij stilsta, te groot om te geloven. Te groot om te geloven. Maar als het voor die grote God niet te groot is om het u te schenken, laat het dan voor u niet te groot zijn om het in verwondering te ontvangen. Deze vergevende genade van God. Hoe wordt het ondervonden? Ja, als een wonder, want God werpt de zonde van zijn kerk wel in de zee van eeuwige vergetelheid. Maar bij die zee hoort u Gods kinderen aan deze zijde van het graf toch bidden met David. Sla de zonden nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade. Gods kinderen, zelfs zij die het diepst gebracht zijn door de Heilige Geest bij het wonder van de vergeving van de zonde, raken toch nooit het gebed kwijt. Wil mij, arme zondaar, om het genoegdoen van Christus wil, al mijn zonde vergeven. Hoe wordt het ondervonden? Ja, toch ook zo als de dichter van de 130ste psalm het zegt. Uit de diepten roep ik tot u. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, op dat, met het doel dat gij gevreesd wordt. Gemeente, zo hebben we stilgestaan bij het lied, het loflied van Micha, op Gods vergevende genade. En we hebben gehoord wat de Heere vergeven wil. En waarom de Heere vergeven wil. En hoe hij vergeven kan. De Heere geven dat deze zaken, deze wonderlijke zaken, ons in ons leven niet onbekend blijven. Dat we ze nodig krijgen, dat om te beginnen. Dat we ze in de weg van het ootmoedig pleiten, vers 20, overdenkt u dat voor uzelf nog maar, zullen zoeken. En dat we niet rusten, voordat we het weten mogen. Hij zal zich onzer weder ontfermen en mijn ongerechtigheden dempen en werpen in de diepten der zee. Amen. Dat wonderlijke lied van Micha, het loflied op uw vergevende genade. En heren, dat zijn geen goedkope woorden geweest, want ze zijn woorden die opwellen vanuit uw liefdeshart, vanuit uw eeuwig welbehagen, vanuit uw eeuwige goede tierenheid. En wilt u geven, heren, dat het zo tot troost mag zijn voor degenen die een waar geloof deelachtig zijn geworden. Heren, wilt u het hen ook vanmorgen nog toeroepen? Ook wanneer u het woord napredikt. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep daartoe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. Het zijn geen goedkope woorden, want ze zijn verdiend door uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En alleen via Hem en door Zijn verdiensten kunnen ze ook het eigendom worden van arme zondaren. Maar Heere, wilt u geven dat we werkzaam mogen worden met deze woorden? Ook wanneer deze woorden ons in het gemis plaatsten. En wanneer deze woorden ons ook vanmorgen koud en onverschillig hebben gelaten. Wanneer er geen enkele verwachting is. Heere, werkt u bij u vandaan. Verwachting in ons hart en in ons leven van u. Breng ons in de nood. Drijf ons uit tot u. En zegen zo uw woord. Breng ons aan de avond van deze dag weer samen. Heb dank voor wat u schonk. Zegent u het werk van de zondagsschool. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 89, het derde vers, is onze slotzang. 89, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.